namens de kerkraadgemeente enkele afkondigingen. In de dienst van hedenavond hoopt dominee J.P. Boyten u voor te gaan. Aanstaande vrijdag hopen Laurens, Arie van Wijk en maatje Adriaantje vroeg in de wei in het huwelijk te treden. De trouwdienst die plaatsvindt onder verantwoording van de kerkraad van de gereformeerde gemeente van Werkendam wordt geleid door dominee M. Karens. Deze dienst wordt gehouden in dit kerkgebouw en vangt aan om 13:30. Achter in de kerk liggen nog uitnodigingen voor de cursus Leer de Bijbel kennen. We vragen u om deze mee te nemen en uit te reiken aan hen die onbekend zijn met Gods woord. En verdere informatie daarover kunt u vinden in ons kerkblad. Zaterdag 26 september is de openingsavond van het verenigingsseizoen en voorafgaand is er een middagprogramma voor gezinnen met kinderen. Voor verdere informatie verwijzen we naar ons kerkblad. En opgave voor het middagprogramma kan tot aanstaande maandag 14 september. Alles zo de Heere wil en we leven. Vandaag zijn de collecten de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Psalm 122, het eerste vers. We gaan luisteren naar de wet des Heren. En in aansluiting daarop willen wij zingen van Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 119, vers 32. Daarna zal de schriftlezing zijn uit het evangelie naar Lucas, daarvan het 14e hoofdstuk, vanaf vers 25 tot Lucas 15, vers 7. Eerst dus de wet des Heren, dan Psalm 119, vers 32, en vervolgens luisteren we naar Lucas 14, vanaf vers 25 tot hoofdstuk 15, vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
Lucas 14 vanaf vers 25. En vele scharen gingen met hem. En hij, zich omkerende, zeide tot hen: indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is, opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende: deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar de krijg om tegen een andere koning te staan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam. Men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u, hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hem: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u, lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. De tekst voor de prediking van deze morgen vinden wij in het tweede vers, het tweede gedeelte, deze woorden: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. In de voorbeden willen wij gedenken aan zuster M.C. Struik. In de afgelopen week is een geliefde zuster van haar overleden in de leeftijd van bijna 92 jaar. En we willen ook voorbeden doen voor het huwelijk van Laurens, Arie van Wijk en Maatje Adriaantje vroeg in de wei. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heren. Trouwe en genadige Heere, gij die groot zijt van ontferming en genade, gij doet ons vanmorgen in uw huis zijn. En nu hebben wij het gezongen: ik ben verblijd. Wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En we hebben het gezongen en we hebben opgewekt ook elkaar met die woorden: of gij dan zelf ook mee wil komen. Kom, ga met ons en doe als wij. En dat ook zo hier in uw huis wij mogen samen zijn met dat verlangen, met dat uitzicht, of gij dan in ons midden wil zijn, of gij zelf door uw geest ons wil leiden. Wil leiden bij het luisteren naar uw woord, bij het spreken van uw woord, bij het zingen, bij het offeren, bij het orgelspel, bij alle dingen die tot de eredienst behoren. Heren, maar als het anders was, als er niet die blijdschap was, als er niet was dat verlangen, als er meer was de gewoonte en het traditiegevoel van het moet nu eenmaal, Heren, wil gij het dan toch ook tot beschaming doen zijn? Dat we het wel gezongen hebben, maar niet beleefd hebben. En wil het dan alsnog schenken, Heren, dat we dat wonder zien dat gij de gemeente samenroept. Samenroept bij uw woord. Samenroept om onderwezen te worden. Samenroept om een boodschap mee te geven. Een boodschap voor jong en voor oud. En wat is dat een voorrecht, Heren? We hebben het ook gezongen, gij doet aan alle schepselen wel. En dat zien we nog in het rijk der natuur. Dat zien we op zoveel wijze, Heren, hoe goed gij nog zorgt voor alles. En dat we ook in de wisseling van de jaargetijden nog uw trouw en goedheid mogen opmerken. Heren, maar dat het dan juist ook mag zijn voor ons het wonder dat gij door uw woord wil spreken van de weg der zaligheid. Dat u wil spreken van dat evangelie, die goede, blijde boodschap. Dat gij uw zoon, het liefste dat u had, uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dat ook dat onderwijs ook vanmorgen weer mag geschieden. Heere, doe ons dan ook beseffen dat wij alles ons onwaardig hebben gemaakt door onze zonde, door onze schuld. Want u hebt ons ook vanmorgen de wet weer voorgehouden. En u zegt toch zelf dat het is een spiegel, Heere, waarin wij kunnen zien wie we zijn, maar ook waarin we kunnen zien wat gij van ons vraagt. En als we dan zien, Heren, wat gij van ons vraagt, om u lief te hebben boven alles en daarnaaste als onszelf, dat we dan op onszelf zouden neerzien en zien, Heren, dat wij die geboden hebben overtreden, dat we schuldig staan aan uw wet. Heren, dat we dan ook beseffen hoe nodig het is dat er verzoening komt. Want anders kunnen wij voor u, die heilige God, niet bestaan. Heren, wij bidden u, wil gij dan zo vanmorgen uw woord nog tot zegen doen zijn. En dat het ook ondervonden mag worden hoe goed het is om zo samen te zijn in uw huis. En dat die boodschap ook verstaan mag worden. En dat het betracht mag worden. Want Heren, we kunnen het horen en aanhoren, maar toch onze eigen weg weer gaan. Maar wat is het dan nodig dat uw woord tot bekering is, voor het eerst, maar ook opnieuw. En dat uw woord tot onderwijzing is, dat uw woord tot vertroosting is, tot versterking, tot bemoediging is, voor allen die u kennen en vrezen. Heren, daarom bidden wij u ook voor hen die niet naar de kerk konden komen en die met ons mee luisteren en verbonden zijn, nu of op een later tijdstip zullen horen wat u zegt en wat u predikt laat, Heren, dat dan ook uw woord ook voor hem nog tot zegen mag zijn. En dat ook in omstandigheden van moeite en zorg, als er lichamelijke beperkingen zijn, ziekte, benauwdheid, pijn, en dat er ook misschien eenzaamheid is, juist ook op het ziekbed, dat ervaren wordt, Heren, dat er zoveel wegvalt en dat er zoveel beperkingen zijn. Ach, Heren, geef nog uw nabijheid. U kunt toch alle dingen doen medewerken ten goede. Wij kunnen het soms niet begrijpen. En wij staan vaak met veel waaroms. Maar Heere, dat u ook daardoor nog spreekt en dat u ook daardoor nog onderwijs wil geven, gedenk ze in uw gunst en sterke. Heere, wil ook alle rouwdragenden gedenken, weduwen en weduwnaren, zij die een man of een vrouw, een vader of een moeder hebben moeten afstaan, moeten missen. Een kind, Heere, wat is het smartelijk en wat zijn er dan ook vaak wonden en littekenen. Heere, wil gij vertroosting en kracht schenken. En we denken in het bijzonder ook aan zuster Struik, die in de afgelopen week een zuster had die overleden is, bijna 92 jaar. En zij is zelf ook al op hoge ouderdom. Heere, dan wordt het ook op de oude dag ervaren dat er ook dierbaren ons ontvallen en dat de kring steeds kleiner wordt. Maar dat dan juist ook uw troost, uw kracht ondervonden mag worden. En dat ook zij mag ondervinden. De Heere denkt aan mij. En dat u ook die moeite en dat verdriet ook wil heiligen. En dat we het in uw hand mogen leggen. En dat u zelf juist ook zegt, werpt al uw bekommernis op mij. Want ik zorg voor u. Heere, wil gij het dan zo ook in deze weg wel maken met uzelf. Opdat er ja, die troost, die ene troost voor leven en sterven ondervonden mag worden. En wij denken ook aan jonge mensen die hopen te gaan trouwen aanstaande vrijdag. Heere, wil gij hen gedenken, dit bruidspaar van Wijk, vroegende wij. Heere, wil gij ook geven dat hun ogen op u mogen zijn, juist op de trouwdag. Heere, als zij ook in uw huis hopen te zijn, dat die boodschap ook zo ontvangen mag worden en dat dat licht zo mag vallen van uw woord ook over deze huwelijksverbintenis. Als gij het geeft dat ze zo elkaar het jawoord zullen geven, wil gij dan ook daarin uw zegen, uw gunst schenken. En sterk ook, dominee Karens, om uw woord dan ook uit te dragen en mee te geven. En dat het ook voor dit bruidspaar een lamp voor de voet en een licht op het pad mag zijn. En voor allen die hen als familie omringen en ook zo dit zullen meemaken. Heere, laat uw aangezicht zo over een ieder lichten. Wil ons zo vanmorgen ook in alles sterken en zegenen. Wil het zo leiden, Heere, dat alles mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. En weer de boze die bezig is altijd weer om het zaad van uw woord weg te nemen, Heere, wil gij geven dat het door de werking van uw geest tot ontkieming mag komen en dat het tot zegen mag zijn. Wij vragen het u alles alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gave af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Eerst de collecte is dus bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en ook uw gave. En dan willen wij zingen van Psalm 25, de versen 6 en 7. Wie heeft lust de Heere te vrezen en Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Laten we straks in aansluiting op de prediking zingen uit de avondzang en daarvan het eerste en het zevende vers. O grote Christus, eeuwig licht, en het zevende vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Kon u dat vanmorgen meezingen, gemeente? Konden jullie dat meezingen, jongens en meisjes? Wat we gezongen hebben, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Is dat waar? Dat je zegt, ja, dat zijn nu mijn vrienden. Dat zijn nu mensen waar ik graag mee samen ben en waarmee ik graag wil spreken. Waar je vriendschap mee ondervindt. Die mensen die de Heere willen vrezen. En die in hun handel en wandel laten blijken dat ze willen leven naar Gods bevel. Naar Gods woord. Dat zijn mijn vrienden. Want we zeggen het niet voor niets. U kent dat spreekwoord wel. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie u bent. En ben je dan nog een vriend van de wereld? Of heb je graag mensen uit de wereld die je bij de wereld meenemen en mee bij de wereld trekken en bij God vandaan? Dat is geen best teken. Want dan zeggen we ook, en dat is ook weer een spreekwoord, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En daarom, jongens en meisjes, kan wel eens zijn dat je bij een vriendje of bij een vriendinnetje wil spelen en dat je vader of je moeder zegt, ja, ik heb liever niet dat je daar komt. Dan zeg je, ja, waarom mag niet? Maar ik mag wel met hem. Ja, en waarom zeg je vader en je moeder dat dan? Nou, ik weet wel zeker dat ze dat dan zeggen, omdat ze vinden dat je beter daar niet mee kunt omgaan. Dat het mensen zijn die bij de wereld leven, werelds leven, en die je bij God vandaan halen en die niet willen leven naar Gods woord. Dan zeg je, ja, dat is beter dat je daar geen contact mee hebt. En je mag er wel mee omgaan, maar pas op dat je daar niet te close mee wordt, niet te veel vriendschap mee hebt. Want ja, de Bijbel die zegt het, wie een vriend is van de wereld, die wordt een vijand van God gesteld. Nou, dat zijn eigenlijk zaken waar we vanmorgen mee te maken krijgen dan een hele andere zin. Dat de fariseeën en de schriftgeleerden er grote moeite mee hebben dat de Heer Jezus, de zaligmaker, de Messias, omgang heeft met tollenaren en zondaren. Dat werkt bij hen juist averechts. Dat is bij hen juist helemaal niet mogelijk. Dat ze zeggen, ja, soort zoekt soort, dat kan niet. Dat kan niet samen. Dat is een teken dat de Heere niet de Messias is. Nou, daar gaan we vanmorgen naar luisteren. En dat is het thema voor de prediking. Heel onze tekst. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat is het thema voor de prediking. En dat getuigenis spreekt allereerst van ergernis. Dat roept op tot verwondering. En dat nodigt tot bekering. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Ergernis, verwondering, bekering. Allereerst dus, ja, spreken deze woorden van ergernis. Want dat kunnen we merken als we net in het verband lezen. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand in Lucas 14? Nou, je ziet dat er heel veel mensen naar de Heere gaan. Als de Heer Jezus daar rondwandelt en als de Heer Jezus daar onderwijs geeft, dan zijn er heel veel mensen die door het woord van de Heer, door dat woord dat hij predikt, ja, dat ze daar op afgaan. Dat er veel volk op de been is om hem te volgen. En als hij van stad tot stad en van dorp tot dorp gaat, en dan volgen ze hem en dan willen ze graag luisteren naar wat de Heer zegt. Nou, dat is mooi. En dat is fijn, want ja, De Heere is de grote profeet en leraar en hij wil onderwijs geven. Hij is gekomen ook om te onderwijzen in het Koninkrijk Gods. Maar het zijn niet alleen zijn woorden, maar het zijn ook zijn daden. Het zijn dan vooral de tekenen die de Heere doet. Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat de Heere veel wonderen heeft verricht. En juist die wonderen die er gebeuren, die gaan de mensen juist vervullen met nieuwsgierigheid, met belangstelling, dat ze al meer hem volgen. En dat ze zeggen, oh, nooit heeft iemand zo gesproken als deze. Want dan vergelijken ze dat met de farizeeën en de schriftgeleerden. En dan zeggen ze, ja, dit is heel anders. Want de farizeeën en de schriftgeleerden, ach, die hadden altijd hun regels en hun plichten. En ja, die legden de lat zo hoog en je moest dit en je moest dat doen. En dit woord van de Heere, dat onderwijs, dat is heel anders. Want de Heere spreekt over dat koninkrijk. En hij wil spreken en hij zegt, hè, bijvoorbeeld, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En de Heere spreekt, staat er als machthebbende. Als machthebbende. En dat wil zeggen, ja, met autoriteit, met gezag. En daarom, nooit heeft iemand zo gesproken. En ze roepen het uit, er is een groot profeet opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Dat woord gaf ontroering. Hebt u ook wel eens zo onder het woord gezeten dat het met macht, met autoriteit, zo omdat de prediker, ja, goddelijke autoriteit had en dat u mocht zien, ja, dat is niet een mensenwoord, maar dat wordt met goddelijke autoriteit, dat wordt in de naam van de Heere gepredikt. En als dat gebeurt en als de Heilige Geest dat toepast, dan zeg je, ja, inderdaad, dan slaat dat woord in. Dan gaat dat woord inslaan in je leven. En dan kun je het begrijpen. Ja, dat er mensen ook toen, ja, onder de indruk kwamen. Maar de Heer Jezus, die weet alle dingen. En die kent je hart. En die kent ook het hart van al die mensen die zo met hem wegliepen en die zo hem volgden. En wat weet de Heere dan ook? Ja, dat er veel meer sensatiezucht bij kwam. Dat er veel meer nieuwsgierigheid bij kwam. En dat ze hem volgden om de tekenen. Ja, dat ze graag, ja, iets wilden zien, iets spectaculairs. En dat wilden ze graag zien. En dan voel je wel, daar moet de Heere ze ook heel ernstig waarschuwen. Want de Heere die weet wat er in hen omgaat. En daarom, hij waarschuwt ze ernstig, dat kun je merken. In hoofdstuk 14, dat gedeelte wat we gelezen hebben, daar staat hier in de Bijbel boven, alles verlaten om Jezus te volgen. En dan zegt de Heere, alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat. Alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is heel radicaal, dat is heel eerlijk en dat is heel duidelijk. Want het woord moet ook heel eerlijk en duidelijk gepredikt worden. De Heere die wijst erop dat je dan alles moet verliezen. En wij mensen, wij willen juist vasthouden. Wij willen onszelf handhaven, je mentje en dree. Ik zal handhaven. En dan vinden we het wel mooi als we eens wat horen en waar we door geboeid worden. Maar dan zie je, als het woord van God met kracht gepredikt wordt, dan moet je alles verliezen, dan moet je zondaar worden voor God. Dan roept dat op om te buigen. Om te buigen voor de majesteit van Gods woord. Om te erkennen, ja, al het mijne kan voor God niet bestaan. En dan voel je wel, ja, dat gaat botsen. Want als je, ja, een mens van nature hebt die zegt, ja, ik kan toch dit en ik doe toch dit. En je vindt jezelf eigenlijk toch wel aardig. En je vindt jezelf toch wel een hele, hele, Een heel mens die toch ernstig meent en toch ernstig daarmee omgaat. En dan voel je, dan sta je heel hoog met jezelf van nature. Is dat zo? Ja, dan zeg je, als je je eigen hart gaat kennen, dan zeg je ja. Ik sta zo hoog met mezelf en ik kan het zo goed voor een ander vertellen. Maar voor mezelf, ach, laat mij maar met rust. Ik kan het zelf wel uitzoeken en uitvinden. En dan zeg je, ja, zo moet de Heere er dan ook voor waarschuwen. Alleen zij, die vader, moeder, vrouw en kinderen, broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven haten, die kunnen zijn discipel zijn. Dan voel je wel, dan moet al het onze eraan. Dan moeten we zondaar worden voor God en dan moeten we ontdekt worden. En dan moeten we als een arme zondaar gaan leren erkennen dat er niets van ons deugt. Dat het één brok zonde is en dat we een en al zondaar zijn en in die ellende onszelf hebben gebracht. Dan wordt zonde zonde en schuld schuld. En wat is nou de uitwerking van die prediking? Nou, je ziet het heel duidelijk. Er zijn velen die zich verharden. Die zeggen, ja, daar moet ik niks van weten, daar wil ik niks van weten. En die gaan weg. En dan zie je ook bij de fariseeën en de schriftgeleerden, ja, dan zie je dat ze afhaken, dat ze er helemaal tegen opkomen. En dan zie je mensen, en dat zie je ook vandaag de dag, ja, die haken af. Die zeggen, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. En dan gaan ze verder op die weg van onbekeerdheid naar het eeuwig verderf. Voel je wel hoe ernstig het is? En dat je je afvraagt, wat is nou de uitwerking? Wat is nou de vrucht van de prediking van het woord van God? Waar de mens ter buiten gezet wordt, waar die zijn eigen leven zelfs moet haten, waar die dan alleen, ja, door genade zo de Heere nodig gaat krijgen en zonder hem niet kan. Ja, net als die rijke jongeling. Je weet wel, jongens en meisjes, die rijke jongeling, ja, die had ook al zoveel gedaan. En die zegt, ja, wat moet ik doen om dan dat ik het eeuwige leven beërven? Nou, en dan zegt de Heer, dan moet je dit doen en dat doen en moet zus en zo. Al die geboden. En dan zegt hij, ja, dat heb ik allemaal gedaan. Al die geboden heb ik gedaan. Nou, zegt de Heer, verkoop nou. Want de Heer die weet wat er leeft in het hart. En die weet waar het op vast zit. Verkoop dan alles wat je hebt. En geef het de armen. En kom naar mij. Neem je kruis op en volg mij. En deed hij dat toen? Nee, hij had veel te lief zijn eigen geld en zijn goed. Hij was zo rijk. En daar stond hij zo hoog mee. Hij wou wel veel voor de Heere over hebben, maar niet alles. En heb je dat ook vandaag niet? Dan zei je, ja, wel veel. Ja hoor, ik wil wel naar de kerk, ik wil wel Bijbel lezen. Maar om zondaar te worden voor God, om te buigen, om in de weg van bekering, ja, de Heere te kennen, te volgen. Nou, als dat zo moet, mijn eigen leven haten, alles verlaten, nee hoor. Dan willen we dat niet. Maar nou zie je ook anderzijds, zie je een heerlijke uitwerking. Niet alleen dat mensen weglopen en zich verharden, maar wat zie je nu? En die tollenaren en die zondaren, die naderden tot hem om hem te horen. Om hem te horen. Want de Heer had gezegd in vers 35 van het vorige hoofdstuk, wie oren heeft, die horen. En dan gaan ze horen. Nou horen ze in dat woord van de Heer, krijgen ze onderwijs. En dan zeggen, ja, dan gaan die tollenaren en die zondaren, die gaan komen. Ze worden door die woorden van de Heere niet afgeschrikt. Maar ja, die woorden juist trekken hen. En wat is er dan? Wel, dat is ja, bij die fariseeën en die schriftgeleerden, die hadden nooit een boodschap voor hen. Die zeiden, nee, gaan jullie, zoeken jullie het maar uit. He, want je moet eerst maar eens, je leven opknappen. En dan voel je wel, als nou die fariseeën en die schriftgeleerden, die tollenaren en die zondaren zien, dat er juist bij hen die ergernis komt. Want dan voel je, die mensen stonden zo hoog met zichzelf. Die waren helemaal niet ontevreden over zichzelf. En dan, ja, dan komt er ergernis in het hart. Als zij zien dat die tollenaren en zondaren tot hem naderden om hem te horen. En dat wordt nou juist beleving, dat wordt juist bevinding. Uw woord kan, schoon ik alles mis. En dan moet je gaan zeggen, ja, ik mis alles. Ik raak alles kwijt tegenover die heilige God. Alles kwijt. Word ik een arme zondaar. Uw woord kan, schoon ik alles mis. Door haar smaak en hart en zinnen streel. En dan komen ze. En dan komen ze en dan staat er eigenlijk een werkwoordsvorm. Dat wil eigenlijk zeggen, ze komen al, al meer door. Al door. Dat gaat maar door. Ze komen tot hem. Want dat woord van de Heere, dat sprak van redding en zaligheid. Dat sprak van, ja, dat de Heere gans hulpeloze tot hulp en redding wil zijn. En daar werden ze door getroffen. En dan komen die tollenaren en die zondaren. En dan is het zo groot, de Heere ontvangt ze. Dus de Heere die zegt niet, gaan jullie maar weg. Voor jullie zit de deur op slot. En zoeken jullie het maar uit. En dan moet eerst maar eens je leven opknappen. Nee, hij ontvangt ze. Hij ontvangt ze. Hij wil hen ook verder onderwijs geven. Want ze komen om hem te horen. Hij wijst ze de deur niet. En dat is nou zo'n wonder. Dat is nou zo'n wonder. Is dat voor u ook een wonder? Dat je zegt, ja, als je bekendgemaakt wordt wat er leeft in je hart. En dat het hier van binnen een en al verderf is. Een en al onreinigheid. Een bron van vuile wanbedrijven. En dat de Heere nou nochtans met zijn woord komt. En dat de Heere dat onderwijs ook vandaag nog wil geven. En dat hij zich wil ophouden met zulke mensen. En dat keuren nu juist die schriftgeleerden en die fariseeën af. En dan is het voor hen duidelijk dat de Heere niet de Messias is. Dan had hij wel geweten welke vreselijke mensen dat waren die bij hem kwamen. En dan zou hij zich nooit met zulke mensen ophouden. Waar je mee omgaat, daarmee word je besmet. Deze, zeggen ze. Deze. Voel je de ergernis? Voel je de afkeuring? Ze willen niet eens zijn naam noemen. Wat is de naam? Zeggen jullie het is, jongens en meisjes, wat is de naam? Jezus. En wat betekent die naam? Verlosser, zaligmaker, behouder. Ze willen zijn naam niet noemen, Christus. Oh nee, de Messias, de gezalfde. Heren. Ze willen niet eens noemen. Deze. Hè? Stel voor dat je ergens bent en er is je vader of moeder. En je zegt deze. Dat is mijn vader en mijn moeder. Deze. Dan zeg je nou, daar klopt niks van. Dan voel je, dan ben je een ontaarde zoon en dochter. Als je zo over je vader of je moeder. Deze. Maar dan zeg je, zij willen niet eens zijn naam noemen. Die heerlijke naam. Oh, die krijgen ze niet over hun lippen. Deze ontvangt de zondaren en eet men. En daar hoor je de afkeuring, de ergernis, de miskenning in doorklinken. En dat is dus een boodschap. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat is een boodschap die ergernis ook doet zijn in hun hart. Maar ten tweede is deze boodschap ook van verwondering. Tot verwondering. Want ja, dan voel je, er komt ergernis en afkeuring in uit. Maar zonder dat nou die fariseeën en die schriftgeleerden dat in de gaten hebben, en zonder dat het hun bedoeling is, geven zij een heerlijk getuigenis van de Heer Jezus Christus. En gaan ze precies, ze zijn, je zou kunnen zeggen, ze zijn evangelist, het brengen van een goede boodschap, tegen wil en dank in. Net zoals Caiaphas. Hè? Caiaphas. Wat zei Caiaphas, jongens en meisjes? Die zei, ja, het is nut dat één mens sterven, dan moet hij maar sterven, dan moet hij maar gedood worden, de Heer Jezus. Maar dat is nut dat één mens sterft en dat het hele volk niet verloren gaat. En dat is nou precies de boodschap van de zaligheid, de Heer. Dat er één is die zonder gesteld wordt, één die borg en middelaar, dat hij nu de dood zal ingaan, dat is nu nuttig, dat er voor al de uitverkorenen, voor al de gelovigen, verlossing zou, dat het hele volk niet verloren gaat, maar dat ze behouden zouden worden. Nou zijn die fariseeën en die schriftgeleerden, die zijn tegen wil en dank, geven ze nou juist een heerlijk licht over het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Deze ontvangt de zondaars en eet met hem. En wij weten die naam. Als zij zeggen zo deze, wat zeggen wij dan? Wat mogen wij dan op grond van Gods woord zeggen? He? Dan wijs je naar boven. En dan weet je, ja, de Heer Jezus Christus, hij is aan de rechterhand van God, zijn hemelse Vader, gezeten, door wie de Vader alle dingen regeert. Hij is die koning. Hij is de opstanding en het leven. Hij is opgevaren en hij is gezeten aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Deze, en dan mag je zien op hem. Deze, dat is waar God de Vader van heeft gezegd. Deze is mijn geliefde zoon. He, dat was bij de doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon. Dat was op de berg van de verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Deze, dat is die middelaar Gods en der mensen. Toen er gevraagd werd in eeuwigheid, wie zal tot mij genaken om borg te zijn, heeft hij gezegd, ik kom om uw wil te doen. Deze. Deze die daarom geboren wilde worden in Bethlehems kribbe. Die in de gestaltenis God zijnde, het geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd en de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Deze die nu met hemelse heerlijkheid en luister zo vervuld is. Hij had het prijs gegeven om die goddelijke taak en opdracht hier op aarde te verrichten, opdat een wederhorig kroost eenmaal bij God zou wonen. Deze. En de bruid uit het hooglied heeft het uitgeroepen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Deze is mijn liefste. Deze, oh, hij moest gekruisigd worden. Hij moest buiten de legerplaats lijden. Hij heeft zijn lichaam en bloed gegeven. Hij wilde de dood ingaan. Hij wilde tot zonde gemaakt worden. Hij wilde tot een vloek worden, aan dat kruishout genageld. En ze hebben geroepen, weg met hem. Laat hem gekruisigd worden. En deze, oh, heeft die taak en opdracht volkomen volbracht. Deze, hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En de belijdenis van Hosea, die roept het uit. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En wie ontvangt hij? Wie zijn het die bij hem welkom zijn? Tollenaren en zondaren. Maar wat waren dat nou eigenlijk voor mensen? Dat waren inderdaad mensen die bij de fariseeën en de schriftgeleerden natuurlijk helemaal niet hoog aangeschreven stonden. Maar bij alle mensen niet hoor. Want het waren mensen, de tollenaren. En je weet het, die moesten de financiële zaken regelen voor de gehate Romeinse overheid. En ze moesten de uit- en invoerrechten in ontvangst nemen, de tollen. Ze moesten dat ontvangen. En als nou die mensen kwamen bij die tollenaren, en dan, ja, dan zei die tollenaar, ik krijg zoveel geld van je. Zoveel? Ze hadden op veel minder gerekend. Ja, nee, ze konden er niet onderuit. Ze moesten het betalen. Ze namen veel meer dan eigenlijk toegestaan was. Het waren afpersers. Kun je begrijpen dat de mensen er een hekel aan hadden? He, want dat lezen we heel duidelijk. Johannes de Doper, die zegt ook heel duidelijk, je moet niet meer eisen dan gesteld is, dan gezet is. En daarom, omdat ze veel meer eisten, waren ze helemaal niet bij de Joden gezien, gehaat. Het waren mensen die alleen maar op geld uit waren. En omdat ze geld hadden als water, ja, leefden ze ook heel slordig en leefden ze heel werelds. En trokken ze zich niks aan van de reinigingswetten en van alles en nog wat. Nee, want ze gingen zelfs naar de hoeren. En ze gingen zelfs ook zo in hoererij leven, in overspel, in strijd met het zevende gebod. He, dat waren zondaren. En ze worden vaak in één adem genoemd tollenaren en zondaren. Mensen die het helemaal niet nauw namen met de wet en die heel duidelijk ook zo in schuld stonden. Openbare, publieke zonde. Want er is misschien wel een jongen en een meisje die zegt, ja, maar we zijn toch allemaal zondaren? Ja, dat klopt hoor. Dat is waar. En het is goed dat je dat zegt. We zijn allemaal zondaren. En dat moet je ook erkennen. Dat moet je ook leren voor Gods aangezicht. Maar dit waren dan vooral publieke zonden. Zondaren, mensen ja, die met de vinger nagewezen werden. Kijk eens wat die man doet, kijk eens wat die vrouw doet, hoe die mensen leven. Tollenaren, inzol en zondaren. Hoe kan het dan dat de Heere die mensen ontvangt en dat ze bij hem komen? Neemt de Heere dan die zonde ja, niet zo ernstig en neemt hij het ook met het zevende gebod niet zo makkelijk? Nee, de Heere zegt heel duidelijk, indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij, doen ook de tollenaren niet alzo. Hij vindt dus dat tollenaren en zondaren eigenlijk ook de diepst gezonken mensen zijn. Hij zegt immers, indien gij uw broeder alleen groet, wat doet gij boven anderen, doen ook de tollenaren niet alzo. Dacht u dat de Heere het zevende gebod niet zo ernstig nam? Dan hebt u het helemaal mis. Want de Heere zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die doet al reden overspel. Hoor je wel? En als je dat op je in laat werken, dan moet je eigenlijk door de grond gaan. Want dan zeg je, ja, wie ben ik nou? Hoe sta ik nou tegenover de Heere? En hoe kan dan de Heere die tollenaren en die zondaren ontvangen? Nee, de Heere vergoelijkt die zonde niet. Hij is toch als de grote profeet en leraar die zegt, gij zult en gij zult niet. Niemand die kan twee heren dienen. Nee, je kunt God niet dienen en de mammon. Maar de Heere die wil ook als die grote hartenkenner ook duidelijk wijzen op ons hart. Hij zegt, uit het hart komen voort de boze bedenkingen, de hoererijen, de doodslagen, de dieverijen. Nou, dan voel je wel, de Heere, ja, die weet nog veel beter wat het is zondaren te zijn. En hij laat het ons ook duidelijk horen. En daarom, jong en oud, denk nooit dat je de zonde wel aan de hand kunt houden En denk nooit dat de Heere de zonde door de vingers zal zien. En waarom dan ontvangt nou de Heere die tollenaren en die zondaren? Nou, het is heel duidelijk. Ze komen om hem te horen. Dat was bij die fariseeën en die schriftgeleerden voor hen nooit een woord bij. Altijd was het alsof ze melaats waren. Onrein, onrein, gaan jullie maar weg. Alle deuren gaan voor jullie dicht, potdicht. En nu horen ze dat er voor verloren zondaren, dat er nog uitzicht is, hoop is. Ja, dat de Heere gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat de Heere gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat hij het weggedrevene wil zoeken. En dat betekende dat er ook voor hen nog hoop was. Dat de Heere voor hem de deur niet afsloot, maar dat ze moesten horen de woorden der zaligheid. En zo kwamen ze juist uit de nood van hun bestaan om te horen dat er ook voor hen nog doen aan is. Nog genade is te verkrijgen. En hoe ze van al die zonden verlost en bevrijd kunnen worden. Dat er bij de Heere nog uitkomst is. Ja, wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Kijk. En denk je dat nou eens even in. Dan zie je een groep die daar veracht is, die vertrapt wordt, die bij de massa uitgestoten wordt vanwege hun wandel en handel. En nu zitten ze aan de tafel en u mag de Heere nog hen onderwijzen. Ze komen om hem te horen, om te luisteren naar zijn stem. Dan zie je, wat zie je dan, jongens en meisjes? Dan zie je in gedachten, probeer het dus even voor te stellen, dat daar die tollenaren en die zondaren komen en dat de Heere, ja, hij hen ontvangt. En dat betekent eigenlijk, hij heeft tafelgemeenschap. Ze mogen bij hem om één tafel zitten. Dan zie je hoe daar die zaligmaker, deze, zo diep wil neerbuigen dat hij met zulke mensen van doen wil hebben. En dat hij zulke mensen ook wil onderwijzen. En dan horen wij juist nu in die afkeurende woorden van die fariseeën en die schriftgeleerden, daar horen we juist woorden, als het goed is, dat ze hem aanwijzen en aanprijzen. Deze, er is een zaligmaker die zo diep wil neerdalen dat hij de zondigste, de schuldigste wil worden. En dat hij zo voor die zondaren en die tollenaren ook onderwijs wil hebben en wil wijzen op hem die gekomen is van eeuwigheid en die daarom, zoals Jesaja dat heeft gezegd, om onze overtredingen moest hij verbrijzeld worden. En dan voel je wel, wie bent u, wie ben jij? Zo komen die afkeurende woorden ook tot ons. Om ons aan te wijzen en aan te prijzen, deze zaligmaker. Voor wie is dat nou evangelie? Want bij ons is het toch ook vaak zo, als er over de zonde en over zondaren gesproken wordt, dan kijken we gauw een andere kant op. Dan voel je je niet zo aangesproken. Ja, dat is natuurlijk omdat ook wij, omdat jij, u en ik, dat we van nature liefhebbers zijn van onszelf. Omdat wij het ook zo met onszelf hebben getroffen. Want we doen dit en we doen dat en we hebben zus en we hebben zo. Zeg maar eerlijk, we zijn net als Laodicea. Rijk en verrijkt. Geensdings gebrek. Maar de Heere zegt, gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Kijk, en daar komt het dan op aan, dat we dat gaan leren. Uit het onderwijs van de Heere. Ja, dan wordt het dan wordt het voor zulke mensen die ellendig zijn, jammerlijk, arm, blind en naakt. geestelijk wordt het een heerlijk evangelie. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. En voor wie is dat dan vandaag evangelie? Voor wie is dat nou een blijde, een goede boodschap? Dat is nou voor degene die niet meer naar een ander zit te wijzen. Maar die zelf moet zeggen, onrein, gans melaats. Mijn hart is vuil en verdorven. Dan hoor je je naam noemen. En dan moet je ook zo, net als Nathan, David aanwees. Gij zijt die man. Dan moet je dat ook, moet dat naar binnen gaan in je hart en leven. En dan moet je zeggen, misvormd door duizend zonden. Want de stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Want weet je wat een zondaar is? Weet je wat een zondaar is? Ja, dat is een hele eenvoudige vraag, zou ik zeggen. Ja, dat zijn mensen die verkeerd doen. Nee. Weet je wat eigenlijk een zondaar is? Dat is een doelmisser. Zonde, dat betekent het doel missen. Wat is dat dan, doel? Wat is het doel? Nou, het doel waarmee God ons geschapen heeft, dat is dat we hem zouden eren en dienen en prijzen. En hebben wij aan dat doel beantwoord? Nee. Wij hebben gezegd, ja, wij willen zelf op de troon zitten. Ik wil als God zijn. He, Adam, Eva in het paradijs. Ze kozen voor de leugen. En ze verklaarden God de vijandschap. Doelmissers. En dat wordt nou juist het bittere van de zonde. Als je daarmee te maken krijgt bij het licht van Gods woord. Ik ben een doelmisser. Ik heb God van zijn eer beroofd. En ik heb niet aan dat doel beantwoord. Dat wordt het bittere van de zonde. Wij zitten vaak veel meer te letten op de gevolgen van de zonde. Maar dat we dan ook zien, ja, het bittere van de zonde. Dat je het doel hebt gemist. En dat je een doelmisser bent. En dan komt God. En daar moet u goed op rekenen. Nou komt God. Ondanks dat je het doel hebt gemist, komt hij toch dat doel van je eisen. He, want je bent geschapen naar zijn beeld. Ja, toch? En wat betekent dat? Dat je alles hebt ontvangen in de schepping wat nodig was. Maar dat wij nu dat kwijt zijn, dat beeld Gods kwijt zijn, kennis, gerechtigheid en heiligheid, u weet het wel van de catechisatie, dan moet je dat leren. En dan zeg je, dat zijn we nou kwijt. En dat is eigen schuld. En dan komt God dat terug eisen. En die zegt, betaal mij wat geschuldigd zijt. Ja, maar ik heb niks. Ja, dat is juist het erge. Je bent alles kwijt omdat je het doel hebt gemist. Voel je wel hoe ernstig het is? En wat zal het dan vreselijk zijn als je voor zijn rechterstoel komt te staan en hij zou moeten zeggen, ik ken je niet. Ga weg van mij. En dan helpt het niet als je zegt, ja, we zijn allemaal zondaar. Het zal vreselijk zijn als je daar moet staan als een vrome fariseeën of een schriftgeleerde. En u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Als een mens met een gedoopt voorhoofd of met een belijdenisattest in de hand. Je was liefhebber van de zuivere waarheid, maar het kwam nooit in je op dat je een vreemdeling bent voor God en je hart. Want je kende geen pijn en je gevoelde geen smart over die zonde. Je wist niet wat eisen Gods heiligheid deed en al je gerechtigheid, dat het een wegwerpelijk kleed was. Maar kijk, dat is nou juist als Gods geest je aan jezelf gaat ontdekken. U begrijpt wel welke woorden ik gebruik, hè? Dat gedicht van Maxena, dat is zo heel onderwijzend. Maar als Gods geest je aan jezelf gaat ontdekken, dan wordt het anders. Dan wordt in je hart die vrezen gewekt. Dan ga je voelen wat eisen Gods heiligheid deed. En dan wordt al je gerechtigheid en wegwerk gekleed. En dan word je de grootste der zondaren. Want de Heilige Geest die overtuigt van zonde, maar ook van gerechtigheid. En die wijst je je plaats aan. Dat je zegt, ja, dan sta je schuldig, vol ongerechtigheid. Maar dat doet de Heilige Geest nu juist om plaats te maken voor deze. Voor deze zalig maken. Deze heeft betaald met de dure prijs van zijn lichaam en bloed. Deze die geen zonde gekend nog gedaan had. Deze heeft alles volbracht als borg en middelaar. En deze heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En deze, die leeft. En ook hij wil zo het leven geven aan je ziel. Die grote hoge priester, die leeft nog. En er is verzoening in zijn zoen- en kruisverdiensten. En hij leeft om voor zijn volk te bidden. Hij leeft om een voorspraak te zijn bij de Vader. Ik heb ook voor deze betaald. Mijn bloed gestort. Zijn er in ons midden, of die thuis meeluisteren, die het geestelijk moeilijk hebben, omdat ze aan de ene kant voelen, ja, hun zonde, hun ellende, het klaagt hen aan. En het had zo anders moeten zijn in hun leven. En ze zijn tegenover de Heere niet geweest die ze moesten zijn. En dan zit de boze niet stil met zijn influisteringen. Jij hebt geen heil bij God. Dat kan niet. Jij kan voor het oog van de mensen wel een hele nette, keurige man en vrouw zijn. Maar de Heere die weet wel beter. Want je houdt die zonde nog zo aan de hand. Het had zo anders moeten zijn. Wat mag voor hen? Wat mag ik hen nou vanmorgen voor boodschap meegeven? In de naam van de Heere. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En laat ik dan de woorden even gebruiken van het avondmaalsformulier. Al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij met zulk een ijver om God te dienen ons niet begeven als we schuldig staan zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof. Tegen onze wil met de zonde strijden. En de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Dan zegt het avondmaalsformulier. En dat is gegrond op gewoord, op Gods woord. Dat geen zonde, nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. Waarom niet? Zo vraagt u. Waarom hoeft dat geen verhindering te zijn? Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En dan zegt er misschien iemand, zeg nou maar amen, dominee. Zeg nou maar amen. En toch, gemeente, als ik nou amen zou zeggen, dan zou ik tekort doen aan de boodschap van mijn zender en opdrachtgever. Tekort doen aan het evangelie van vrije genade. Want dit getuigenis, dat roept ten derde ook op tot bekering. We hebben gehoord van een rijke Christus en arme zondaren. En we hoorden die boodschap uit de mond van farizeeërs en schriftgeleerden. Zij hebben die boodschap met ergernis in hun hart zo gebracht. Het eerste punt. Dus, wat moeten we nou concluderen? Dus, nou, die fariseeërs en die schriftgeleerden die zo murmureerden, die zijn afgeschreven. Ja toch, voor hen is er geen hoop meer. Zij zijn blinde leidslieden en hollen het eeuwig verderf tegemoet. Want ze zijn nog onbekeerd. Ja, dat is heel erg als je onbekeerd bent en je gaat zomaar door. En dan zegt de Heer, zalig die aan mij geen ergernis zal nemen. En de keerzijde betekent natuurlijk, wat is de keerzijde? Zalig hen die aan mij geen ergernis zal nemen. Wat is de keerzijde? Rampzalig die aan mij zich zullen ergeren. Ja, dat is heel duidelijk. Dus, die fariseeërs en die schriftgeleerden, die zijn afgeschreven. Ze zijn nog onbekeerd. En zonder, hou dat goed vast hoor, zonder waarachtige bekering, zonder het ware geloof, is het onmogelijk Goden te behagen. Tussen haakjes. Waar zitten vandaag die fariseeërs en die schriftgeleerden? Waar zitten ze? Zijn die er nog, jongens en meisjes? Fariseeërs en schriftgeleerden? Ja, dat is, geslacht is al lang uitgestorven, dominee. Nee, denk het maar niet. Zitten ze ook in de kerkbanken? Zitten ze ook thuis mee te luisteren? Ja, toets u zelf maar aan het woord van God. Vraagt u uzelf maar eens af. Heren, ben ik zo'n fariseer? Ben ik zo'n schriftgeleerde? Ben ik zo'n mens die zo hoog staat met zichzelf? En want dan weet je wel, in die tempel, in die gelijkenis, daar stond die fariseer, die stond helemaal vooraan en die zegt, Heren, ik dank u dat ik niet ben als die andere mensen en ook als die tollenaar. Want ik doe dit en ik doe dat en ik ga trouw naar de kerk en ik geef me offers en ik doe alle dingen die nog. En die stond zo hoog met zichzelf. Waar zitten ze? Oh, moet je die fariseeën ook in je eigen hart niet ontdekken? Een rijke Christus wordt ons gepredikt voor arme zonder. Maar waar zitten die arme zonder? Nou, in ieder geval die fariseeën en die schriftgeleerden, die waren het niet. Zij waren de bezittende klasse. Mensen die van het bezit uitgingen. En die mensen heb je ook vandaag de dag. Die gaan vanuit, we zijn allemaal gelovigen, we gaan allemaal naar de kerk. En ja, we zijn allemaal zondaren, maar ja, we geloven toch? Maar het is hoogstens een historisch geloof. Wat is dat, een historisch geloof? Dan is het alleen maar verstandswerk. Het zit dan te hoog. Het moet dieper, het moet in je hart zitten. Want het geloof, dat is een gave Gods. Dat werkt de Heere door zijn woord en geest in het hart. En daarom zeggen we toch, jongens en meisjes, bid de Heere om een nieuw hart. Doen jullie dat ook? Dat je de Heere vraagt om een nieuw hart, dat is nodig. Maar dat is net zo goed ook nodig voor de ouderen. Waar zitten de fariseeërs en de schriftgeleerden? Leerde u het? En dan zeg je, ja, met verstandswerk, met beschouwende kennis, dan kom je er niet, dan is het eeuwig mis. Luister dan vanmorgen. Luister dan vanmorgen, want dan is er een boodschap. De Heere schrijft immers die fariseeërs en die schriftgeleerden niet af. Want we lezen dat hij ook vanuit hun overleggingen en hun gedachtegangen kennende tot hen gaat spreken. Lees maar in vers 3. Hij sprak tot hen. Dat zijn dus die fariseeën en de schriftgeleerden. Nee, de Heere schrijft nooit mensen af. Al ben je de diepst gezonken, al ben je de verst verwijderde en ben je heel ver weg op de weg naar het eeuwig verderf. Al zou er zo vanmorgen iemand zijn die heel ver weg is. Ook dan is er ook vandaag nog een boodschap. Want de Heere die schrijft niemand af. En hij roept ook vandaag nog zondaar tot bekering. En die fariseeërs en die schriftgeleerden, die kregen ook nog een boodschap. Voel je wel, de Heere heeft geen lust in je verderf, maar daarin dat je je bekeert en leeft. Hoe ver ben je op je levenspad al? Hoe diep zit je in de wereld en de zonde gezonken? Hoe groot is je schuld in je leven? Hoe heb je alles ook verzondigd en ligt er één grote puinhoop dat je ervan gemaakt hebt? Met het oog op die vrome fariseeën en die schriftgeleerden, die eigen gerechtigde mensen, spreekt de Heer drie gelijkenissen uit. Jullie kennen ze, jongens en meisjes, vast. De gelijkenis van het verloren schaap, de gelijkenis van de verloren penning en de gelijkenis natuurlijk ook van de verloren zoon. En waarom gaat nu de Heer die gelijkenissen uitspreken? Dan laat de Heer zien dat hij het verlorene zoekt. Net als die herder dat verloren schaap zoekt. Dat de Heer het verlorene ook vandaag nog zoekt. En dat de Heer die gelijkenissen uitspreekt met het oog op de blijdschap die er is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dan zeg je, ja, dat is nog steeds zo. Er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dat er dan ook vandaag nog blijdschap in de hemel zou zijn. Dat er nog bekering komt. En dan zie je, dat is nodig, bekering. En dat gaat de Heer ook in die gelijkenissen uitbeelden. Heel duidelijk, denk aan die gelijkenis van die verloren zoon. Dan zeggen we inkeer, afkeer en heenkeer. Dat is nodig. En er zijn veel mensen, de Heer zegt het heel duidelijk, 99 rechtvaardigen. Rechtvaardigen, ja, in eigen oog. Je kan rechtvaardig zijn in eigen oog. En dan heb je de bekering niet nodig. Nou, die mensen heb je ook vandaag. Die zijn in eigen oog al bekeerd. Het komt allemaal wel goed. Vreselijk, vreselijk is het. En de Heer die zegt, nou, is de blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert, die waarachtige bekering. En dat is nou nodig, want zonder bekering kan het niet ooit goed komen met u. Dan voel je wel, dan is het nodig dat die vernieuwing des harten, die eenmalige bekering, maar ook die uitkomt in de dagelijkse bekering. En daarom die eis van bekering, dat heeft de Heer gezegd tegen zijn discipelen toen hij heenvoer naar de hemel. Hij zegt tegen de discipelen, en gij zult in mijn naam prediken bekering en vergeving der zonde. Eis en belofte, dat is nodig. En dan zal er blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert. En dan wil de Heer ook vandaag nog door zijn Heilige Geest het woord zegenen en toepassen. Want het geloof is uit het gehoor. Ze kwamen tot hem om hem te horen. Dat is de weg. En dan zie je dat je mag vragen om het werk van die geest toegepast. En dat je zo ook dat mag kennen in waarheid des harten. Dan zal er blijdschap zijn in de hemel. En dan zal er bij God drie enig blijdschap zijn en bij de engelen en bij de gezaligden. En die tempelkoren die zullen ervan zingen. En dan zullen ze eeuwig ook dan zingen van Gods goede tierenheden. En dan zal het blijken, ja, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En die willen leven naar uw goddelijk bevel. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, u, de drie enige God, zij al de eer. Zo mochten wij vanmorgen naar uw woord luisteren. Een woord, Heere, dat getuigt van de ergernis bij de onbekeerde, bij de vrome fariseer en de eigen gerechtigde schriftgeleerde. Maar uw woord dat juist voor arme zondaren een heerlijk getuigenis is, aanwijst en aanprijst deze, de zaligmaker van zondaren. En daarom bidden wij u, Heere, laat het ook zo tot bekering mogen zijn. Voor het eerst of opnieuw, werk nog krachtig, ook in het midden van de gemeente. Gedenk hem die vanmiddag hier uw woord zal uitdragen. Wil gij ook de eigen herder en leraar, dominee Procé, gedenken. Wees met zijn vrouw, wees met zijn gezin. Gedenk ze, Heere, als hij ook in Oekraïne is en daarin dat gevaarlijke gebied ook is. Heere, wil gij de hulpverlening die geboden wordt en waaraan ook de gemeente heeft deelgenomen, wil het zegenen en wil het ook zo nog schenken aan hen die verjaagd en verstrooid worden. Heere, laat uw aangezicht over ons allen lichten. Doe verzoening over onze zonden. Hoor en verhoor ons uit genade. Amen. Uit onze slotzang, gemeente. Als onze slotzang willen we zingen op Psalm 105 en daarvan het tweede vers. 105, vers 2. Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.